En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 26, vers 1 tot en met vers 23. De zingen psalmen zijn psalm 105, vers 3. Psalm 105, vers 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 119, vers 65. Psalm 16, vers 3. En Psalm 25, vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 26, de versen 1 tot en met vers 23. De te zingen psalmen zijn Psalm 105, vers 3. Psalm 105, vers 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 119. Vers 65, Psalm 16, vers 3 en Psalm 25, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij van Psalm 105, het derde vers. Psalm 105, vers 3, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 105. gemeente, de schriftlezing in het morgen, u vindt in het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, en daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Handelingen 26, de versen 1 tot en met 23, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, boven hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en den aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenen dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En Agrippa zeide tot Paulus: Het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus: Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn, daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan, van mijn jonkheid aan, het welk van in het begin onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die dan overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God door de vaderen geschied is, door de welke onze 12 geslachten geduriglijk, nacht en dag God dienende, verhopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Wat wordt het bij jullie ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus de Nazareeën vele wederpartijdige dingen moest doen, het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenis gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren, en bovenmate tegen hen woedende heb hen vervolgd, ook in de buitenlandse steden, waarover, ook als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden op den dag, op den weg een licht boven den glans der zon, van den hemel mee en degenen die met mij reisden omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal: Sol, Sol, wat vervolg gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzenden te slaan. En ik zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe heb ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en een getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschenen, verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hem te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en dat God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaak wil hebben mij de Joden in een tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende, beide klein en groot, niet zeggende, buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest, en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen, deze volken en den heidenen.
Geliefde, u is gelezen uit Handelingen 26. En daar heb je iets gehoord van de verantwoording van Paulus ten overstaan van de Romeinse stadhouder Festus en koning Agrippa en zijn zuster Bernice. Op het einde van de derde zendingsreis is Paulus, hij zegt het ook in dit gedeelte, door de Joden herkend en opgepakt en was bijna gedood geworden. Maar Paulus kon niet sterven. Er was nog werk te doen. God heeft hem verlost door de hand van die Romeinse overste. Hij moet nog naar Rome getuigen. Ook in het keizerlijk huis. In ieder geval, nu alweer 2 jaar later, nadat dat gebeurd is in Jeruzalem, treffen wij Paulus aan in Caesarea. Hij is daar gebracht, de stadhouder moet maar vonnis wijzen. Toen de stadhouder dreigde Paulus terug te sturen naar Jeruzalem, heeft hij zich beroepen te keizer. En toen heeft de stadhouder Festus dat beroep ingewilligd. Of de keizer heeft beroepen tot de keizer zult gegaan. En dan in die tijd die er nog is, voordat hij dan naar Rome zal afreizen, komt koning Agrippa, Joodse koning. En Festus gebruikt deze gelegenheid om toch eens wat meer te horen wat nu eigenlijk het verschil is tussen de Joden en Paulus. Misschien dat deze man het beter kan begrijpen. En het hem ook kan vertellen. En dan mag Paulus zich verantwoorden. We laten dat rusten, maar dit vanmorgen met name. Dan vertelt hij aan deze Agrippa niet alleen van zijn bekering. Op de weg naar Damascus. Dat licht boven de glans van de zon. Dat is nou licht van de hemel. In je ziel ontdekken licht. Daar is dat briesend paard tot stilstand gebracht. En daar is hij gebracht in de rechte straat. Daar heeft hij onder het recht van God leren verloren te gaan. En daar is hem Christus geopenbaard. Maar ook bij die gelegenheid, niet alleen de bekering, maar ook de roeping geschonken om de mond des Heren tot Joden, met name ook tot heidenen te mogen zijn. Koningen, andere hooggeplaatsten, het evangelie te mogen verkondigen. En dan vertelt hij dat. Dat hij daartoe geroepen is, maar ook de inhoud van de prediking die hij heeft te brengen. En geliefden, wat hebben we dat nodig? Wat is er een verwarring, ik zei het al. Ook onder ons. Ook onder ons. Terwijl het toch hier ook zo in ronde woorden is neergelegd. Dat Paulus van de hemel van Jezus zelf heeft gehoord. Wat de inhoud van de waarachtige apostolische prediking dient te zijn. In 4 woorden wordt het ons voorgelezen. We lezen de tekst voor de prediking in dit morgen. Het is voorgelezen schriftgedeelte. Handelingen 26, het 18e vers. alleen dat hij geroepen is om de mond van God, dus verkondiging van het evangelie, te hebben ontvangen, de mond van God te zijn. Maar ook wat dat inhoudt, wat er nu verkondigd moet worden. Maar dat betekent ook wat er door ons gekend moet worden. De inhoud en het doel van de apostolische prediking. En dat lezen wij in het 18e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 26. Daar staat Gods dierbaar woord en eeuwig blijvend getuigenis om hun ogen te openen. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God. Opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Doel en inhoud, inhoud en doel van de apostolische prediking. Vier woorden kunnen we dat samenvatten. Wat er gepredikt moet worden, wat er door ons dan ook gekend moet worden. Het eerste woord is opening. Het tweede is bekering. Ja, u hoort het goed. Is opening, ja. En dan bekering. Het derde, vergeving. En het vierde, verheerlijking. En tot slot ook het middel waardoor dit alles verkregen wordt. Door wie het ook alleen maar verkregen kan worden. Door het geloof in mij. Dus doel en inhoud van de apostolische prediking. Opening waarvan? Van onze stad. Want we kennen God niet. Bekering. Tot wie? Tot God. Maar dat kan nooit buiten Christus om. Moeten bekeerd worden tot Christus en tot God. Eerst tot Christus, anders kunnen we nooit tot God bekeerd worden. Dan het derde, vergeving van zonde. En een recht op eeuwig leven, een erfdeel onder de geheiligden. Dat alles door het geloof in mij. Doel en inhoud van de apostolische prediking. Opening, bekering, vergeving en verheerlijking. Laat ons samen eerst nog zingen van Psalm 119, het 65ste vers. Op de 19 vers 65. Onder 19. En daarvan het 65ste. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. De opening van uw woorden zal gewis, zal zeker. Gelijk een lichte donker op doen klaren. Zij geven verstand aan slechte wind, gemis van zulke glans. Een eeuwige nacht. En dat zijn soms woorden die je niet kunt zingen. Zing dat ook ingetogen met eerbied. Met een indruk van wat dat nou is. Een eeuwige nacht zou baren als dat licht in onze ziel niet valt. En wij niet kunnen zeggen met Paulus dat het God behaagd heeft in onze harten te schijnen. Het licht, wat voor licht? Het aangezicht Gods in Christus. Eerder kunnen wij God niet ontmoeten in vrede. Het 65ste van Psalm 119. God is. En wie God is. Wie weet dat vanmorgen, Heer? Wie weet wezenlijk wie God is? Weet u dat? Wie God is. Een mens kent God niet. Geloof in God en God niet gekend. Nou, dan is er niet zoveel verschil tussen een kerkelijk en een onkerkelijk mens. En in de grondslag kennen beide God niet. En dat is grootste wonder, gelooft u dat maar. Dat een mens God leert kennen. Dat is wat in het paradijs is gebeurd. God uit het oog, uit het hart. Geen godskennis meer. Maar wel over God praten. Ermee grootgebracht zijn. Tot en binnen. Maar dan straks wel, wat het oude volk ook vroeger wel zei. Een onbekende God ontmoeten. Want wij kennen God niet. Er is wel algemene godskennis. Er zal iets zijn. In iedere religie vult dat op eigen wijze in. Maar al met al kent men God niet. En daarom is dat altijd de eerste. Ook hier door Paulus genoemd. Waarom, Paulus, gaat u prediken? Wat moet er dan gebeuren met mensen? Hun ogen moeten geopend worden. En dat zijn niet deze ogen. Dat zijn geestelijke ogen, zielenogen. Echt ogen van verstand. Dat je nou echt het verstand krijgt. Verstand van God. Dat je God leert kennen. Daartoe gaat de prediking uit. Godskennis. En als er iets nu ontbreekt meer en meer in de kerken, is het dat. We preken eroverheen. We gaan ervan uit dat iedereen God wel kent en ook wel met God verzoend wil worden. We kennen God niet en we willen ook niet in God verzoend worden. Dan sta je daar in je onmacht. Dan zeggen ze wel eens van binnen, ach, het haalt toch niks uit. Nee, dat van ons haalt ook niks uit, nee. Maar God wil dat wel gebruiken, maar ook vanmorgen, dat geloof ik. Toch blinde zielsogen te openen. En dan is het voorbij. Als God zich openbaart aan uw ziel, als hij zich bekend maakt, dat is een geestelijk werk. Dat kun je niet uittekenen, dat kun je niet eens beschrijven. Dat is een ontzaglijke indruk en een afdruk dat er een God is. En daar begint het mee. En als dat er niet is, geliefde, dan zal er ook niets komen wat de eeuwigheid zal verduren. Dat God is. En als u werkelijk ook vanmorgen denkt Gods kennis te hebben, zegt u dan ja hierop dat als dat waar is, u dan ook God hebt leren kennen. Als een verterend vuur. Een verterend vuur. Bij wie geen zondaar kan wonen. Dan weet u ook dat met uw godskennis in uw ziel alle rust voorbij was. Dat zich een afgrond opent voor uw voeten. En dat u wel eens omhoog gekeken heeft. Dat de hemel nog dekt. De aarde nog niet geopend is onder uw voeten om levend ter helle te varen. Want God is een zeer rechtvaardig God. En een zeer heilig God. Zo rechtvaardig en zo heilig dat hij niet één zonde ongestraft kan laten. Niet één vrucht genomen tegen zijn gebod in. Ongestraft kan laten. En dan ook nog te leren met welke straf hij de zonde bestraft. Met een eeuwige straf. Een natuurlijk mens verstaat dat niet. Walgt ervan. En zegt dan, ik heb dat vroeger meerdere malen moeten horen. Zo'n God zou ik niet eens willen dienen. Die een hele wereld in de verdoemenis werpt. Nee, ik ook niet. In mijn grondslag zou ik dat nooit willen. Zulk een God haat ik. U ook. En nou is God zo te leren. Als een verterend vuur. als dat er niet is, wat is er dan wel? Dat is het eerste. Ogen te openen voor de eeuwigheid, voor God. Wie hij is, dat hij is. En dan ook jezelf in dat licht zien. Dan ben je een mens op weg naar de eeuwigheid. Als God zich openbaart, je ogen voor dat goddelijke wezen geopend worden, ja, dan stort die oude wereld in. Dan breekt de eeuwigheid de tijd open. Dan wordt heel je leven opengebroken. Want je leeft voor het aangezicht van een heilig en rechtvaardig God. En heel je leven is niet anders zijn naar die grote godsontmoeting toe te gaan. Dan zal het oordeel worden uitgesproken. Dan is het eeuwig buiten God in de hel. Dat is als uw ogen geopend zijn in meerdere of mindere mate, geliefde. En ook dat, geliefde ouders, voor uzelf en voor uw kinderen. En dan zijn de ouders die zeggen, ja, maar dat gaan mijn kinderen toch nooit vertellen. Dat zijn de gemeenste ouders eigenlijk. Ik weet, ze zeggen het in hun onwetendheid. De Heere zal oordelen, maar het kan niet. Werk de zelfzaligheid met vrezen en beven. Oog voor God, voor de eeuwigheid. En dan verdampt de tijd. Dan gaat u ook heel uw leven anders zien. Dan doet dat er niet zo heel veel meer toe, hè, dat werk en dat huis en dat inkomen. Maar daar kan God niet mee ontmoeten. En dat kan ieder ogenblik toch de werkelijkheid zijn. Dan wordt dat terstond al anders. Uw hart niet meer bij de dingen van hier en nu. Uw hart alleen nog maar in die worsteling om deze God nu ook te leren kennen als een verzoend God. Kennis. Ik moet het vanmorgen kort houden, geliefde, in deze doopdienst. Maar wil in alle helderheid u toch voorhouden wat er gekend moet worden. En ik kan het er toch niet inbreken. Ik kan het er ook niet uitbreken. Maar u zult het wel horen. Ook ik. Wat er gekend moet worden. Wat Paulus hier zegt. Ogen moeten geopend worden. Dat we het gaan zien. Dan zie je mensen, als je het zelf gezien hebt, zie je ze zo argeloos en zorgeloos doorreizen. En dat grijpt je zo aan. Zie je het dan niet? Nee, ik zie het niet. Ik zit in de kerk al zo lang, mijn ogen nog zo gesloten, ik zie het niet. We liggen wel eens een nachtje van wakker, maar ja, dat gaat ook wel weer over. Hè? En zo reizen we naar die eeuwigheid. En dan, als we gaan zien wie God is, als we het horen, ga weg van mij. Mens kent God niet. Daarom is het eerst in ons leven moet gebeuren door de ogen geopend worden. Wij in de kerk, wij pleisteren maar met loze kalk. Er zit niks onder, maar we brengen er nog een laagje overheen. Vragen maar veel om. Ach, kan toch wel een beginnetje zijn. Enzovoort, enzovoort. Zonder godskennis. Geen bekering. Laat de Heer in deze weg ook openen. Wie hij is, ook is. Heel bijzonder. In de zoon van zijn liefde. Dan wordt ook de deur van zijn barmhartigheid voor het oog uitgetekend. Als het licht ook mag vallen op die gezegende Christus. Gods Zoon. Die mijn natuur, mijn vlees, mijn bloed heeft aangenomen. En in die natuur ontzettende toren van God heeft gedragen. Die alleen als enige. Daarom is hij ook licht. Zonder zonde heeft geleefd. Zo openbaart God zich. Als een wreker van de zonde. Een turnend God. Zeer te vrezen. Maar ook zijn eeuwige liefde belichaamd in de Zoon van zijn welbehagen Jezus Christus. Zo gaan uw ogen geopend worden. Het een zo groot, het ander zo onbevattelijk. Alles zo goddelijk. Dat onderwijs hebben we nodig, geliefde. En daarom maar verlegen te zijn. En niet met je eigen vage godskennissen te durven. En straks de eeuwigheid denken te kunnen aandoen. Het zal een eeuwige ontnuchtering wezen. Ogen openen. Voor God. Voor de eeuwigheid. Voor zijn deugd en zijn barmhartigheid. Zijn goede tierenheid. alles, zover het God behaagt, wat er van hem te kennen is. En wat werkt dat uit, geliefde? Ik zei het al, de rust is weg. En al die dingen waar u zo voor ijvert, waar u zo uw hart op had gezet, het lijkt of het u niet meer interesseert. Het huis, joh, dan hoef je huis helemaal niet meer af. Echt niet. Want vannacht sterf je en dan. En dan hoef je dat werk zo nodig ook niet te krijgen. En dan hoef je ook niet zo'n goede ouderling meer te zijn. Dat hoeft allemaal niet meer. Maar één ding, hoe krijg ik nou mijn ziel gered voor de eeuwigheid? Daar gaat het over. En dat is een worsteling. Geen mens kan je erin helpen, ook daar sta je al alleen. O God, dat je de hemelen scheurt. Als ogen open. Dat is altijd toch onze diepste verzuchting, gemeente, dat dat ook gebeuren mag. We hebben God niet te beschuldigen dat hij niet werkt. Maar het doet wel eens pijn. Dat we zo onder een waarheid die we lief hebben, zo gemakkelijk doorleven. Maar ik moet verder. Ogen openen. En dan wordt het leven een ontzetting. De glans is er vanaf. Er komt ook werkzaamheid. Er komen ook tranen die u nooit eerder gehad heeft. Dan gaat u ween in verborgen plaatsen naar een onbekende God. Dan gaat u bidden zoals u nog nooit gebeden heeft. U heeft wel eens gebeden als er nood kwam. Als u bang was voor de dood. Maar met de genezing ging dat allemaal weer over. Maar nu niet meer. Uw ziel gaat wegen. De eeuwigheid gaat drukken. Er komen worstelingen. Er komt wenen. Er komt werken. Er komt zuchten. En weet u wat u dan ook leert? Dat u met dat alles u bij God niet terug kan brengen. De Heere werkt het wel uit. Een verslagenheid in het hart. Een gebrokenheid van het hart. Maar het zijn geen betaalmiddelen. En God zegt nooit, oh, nou heeft u toch wel zoveel indrukken van mijn heiligheid. Nu loopt u zo gebogen over de aarde. Ach, nu zal ik mij over u ontfermen. Want dat kan ik toch niet aanzien. Nee, dat zegt God niet. Weet u waar uw oog ook voor open moet worden? Voor de heiligheid en rechtvaardigheid van God. Voor de dierbaarheid van zijn kind. De barmhartigheid die in hem geschonken wordt. Voor het recht van God. Het recht van God om iedere zondaar vanwege de zonde voor eeuwig te verdoemen. En dat wil nou al dat openende ogen uiteindelijk uitwerken. Dat u daar eens oog voor krijgt. Dat u niet alleen verloren ligt en verloren gaat, maar dat dat ook zo rechtvaardig is. En daar ligt de haper bij zo'n menig kerkmens. Men werkt zich daaroverheen. Er zijn indrukken en dan zeggen ze, nou moet je het evangelie maar aannemen, wat het nou precies voor zulke mensen als u bent. Maar ze zijn nog nooit aan het einde gebracht en de Heere brengt ze aan het einde. Dan moeten ze alles loslaten. En dan kunnen ze alleen nog maar naar recht verloren gaan. En over de zulke ontfermt zich God. En dat is nou het tweede, geliefde. Maar daar staat er nog een woord. Hè? U zegt, er zijn de ogen geopend, dat mocht nou eens gebeuren bij ons allen. Ook voor het lieve recht van God. Dat we ons eigen bestaan niet meer liever hebben dan het recht van God. Dat we Gods recht, zijn wraakoefenend recht, liever krijgen dan ons eigen leven. Dat je daar oog voor krijgt. Dat zijn recht gedaan zal worden. Daarom is Christus gekomen. Om het recht te verheerlijken. Dat had zijn hart. Dat had zijn liefde. Dat bepaalde zijn gang. Dat bracht hem tot een offer. Dat recht van God. God moet recht gedaan worden. Hij is God en niemand meer. Daar gaat nou God in het openen de ogen een ziel voor inwinnen. Dan komt hij aan het einde. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. En dan ga je een toornend God kussen. Welbehagen vinden de straf van je ongerechtigheid. En dan het tweede. Wat u dacht vanmorgen, ja, maar ik moet dan bekeerd worden. Dat komt erachter.
Eerste ogen openen, aan het einde gebracht worden. God is rechtvaardig in mijn eeuwige verdoemenis. En daar wordt een mens bekeerd. Wat is dat eigenlijk? Dat is terugkeer. Terugkeer tot God. En daarom, doopouders, hebben we daarover gesproken in de doopzitting. Nu vanmorgen meegegeven, daar gaat het om. Bekering is terugkeer tot God. Het is niet meer wat andere gedachten over God. In je leven wat veranderen, wat netter leven, meer betrokken op die waarheid, kerkelijk ook, meer je verantwoordelijkheid kennen. En dat is al onze godsdienst. Nee, het is een terugkeer tot God. Maar hoe zou ik tot een toornend God kunnen naderen? En daarom staat het zo heel bijzonder in onze tekst, geliefde. Heeft u dat gezien? Het eerste is dus opening van de ogen. En dan hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God. En houd die volgorde maar aan. Eerst van de duisternis tot het licht. Nou, het licht is er wat opgegaan. Hè? Ik heb kennis van mijn verlorenheid. Van een rechtvaardig, verterend vuur. God. Maar daarmee ben ik niet bij God terug. Kan ik ook niet terug. Maar daar, waar een ziel werkelijk aan het einde gekomen is, geliefde. Echt aan het einde. Waar die zichzelf niet meer helpen kan. Niet overeind kan houden met een tekstje. Of ik heb dat toch meegemaakt. En ze zeggen dat er toch wel iets in mij ligt. En ze voordelen dat ik mijn moed moet houden. En dat ik een hoopje heb en een grondje hier. Nee, aan het einde is het einde. Is er niks meer. Hè? Dan moet de straf voltrokken worden. En daar wordt hij bekeerd. Tot Christus, tot het licht, tot hem die gekomen is om zijn vader volmaakt te dienen. En de straf, die vreselijke straf, te dragen. Christus de zon, dat is licht. In hem is geen duisternis. Volkomen heilig geleefd, nooit een zondige gedachte, nooit een zonder woord gehad. Hij is licht, zon, maar die zon moest ook ondergaan. Golgotha, in de nacht van Gods toorn ging de zon onder, zoals de nacht als het ware de zon overweldigt. Zo kwam daar de zon, Christus, die heilige zoon Gods in mijn natuur, in de vloed van de toren van God, en ging daarin ten onder, toen werd het donker. Maar Christus heeft de toren van God ten volle doordragen. Heel die hel die zijn kerk verdiend heeft, heeft hij doorleden. Kon dat ook door zijn goddelijke kracht. En daarom brak de zon toch weer door aan het einde van die goede vrijdag. Het is volbracht. De nacht kon de zon niet overwinnen. Maar het zonlicht bracht door, ik heb het volbracht. Alles wat er te doen was, Vader, heb ik gedaan. Uw naam verheerlijkt en u een grondslag gelegd voor de zaligheid van mijn kerk. De zon heeft over. Met Pasen kwam het aan het licht. Maar Goede Vrijdag was dat al geschied. En zo wordt een mens nou tot Christus bekeerd. Tot Christus bekeerd. Die moet tot God bekeerd worden. Kijk nou eens wat er in die Petrusbrief staat. Ik heb het hier nog voor u opgezocht. Eerste Petrusbrief, tweede hoofdstuk, het slot. Wat staat daar? Gij waart de dwalende schapen. Maar nu zijt gij bekeerd. Bekeerd. Tot de herder en opziener uw zielen. Dat is Christus, de herder, de goede herder die zijn leven gegeven heeft voor de schapen. De opziener die ook zijn kerk in het oog houdt. U bent bekeerd tot Christus. Wat is dat? Dat als u daar als een verloren mens ligt, Christus komt en u daarop opneemt. Gemeente, ik heb er geen woorden voor. Als dat gebeurt, als Christus aan de ziel wordt geopenbaard en wordt geschonken, wat er dan gebeurt, daar ben ik mezelf kwijtgeraakt. Dan gaat de mens over in die ander. Met alles wat er is, een verdoemelijk schepsel, wordt omhelst door de eeuwige liefde, gekust met de mond die nooit anders dan goed heeft gesproken. En mij ook toespreek ik voor u daar geen anders, de eeuwige dood en moeten sterven, omhelst door de eeuwige liefde. Dat is tot Christus bekeerd. Die de straf heeft gedragen. hel gesloten, de hemel geopend. Van de duisternis, van de verlorenheid tot het licht, tot Christus. Toen ging de zon op. Weet je wat nog groter is? Toen ging de zon naar binnen. Want er zijn tijden dat we geleefd hebben met een geopenbaarde Christus voor het oog. Daar ligt zoveel zoetheid in. Maar dat uur dat in het hart kwam, een geschonken borg, daar raakt een mens zichzelf kwijt. En dat is bekering tot Christus, de vereniging met de Zonen Gods. En dan volgt en van de heerschappij des Satans tot God. Want nu alleen, aan de hand van Christus, met hem verenigd, word ik teruggebracht tot God, geliefde. Nog niet zo lang geleden, ja, dat heb je dan wel eens, dan kom je op een plaats, daar ben je dan eerder geweest en daar is wel eens wat gebeurd. En, ja, we waren toen in Vriezenveen, het is al wel 12, 13 jaar geleden, dat ik een man moest begraven. Ik had hem nog nooit ontmoet. En hij belde me op of ik hem wilde begraven. Ja, dat is ook wat. En toen heb ik hem bezocht en toen hoorde ik dingen, geliefde. Dat wilde ik elke dag hier wel horen. Er was nou een man die zijn ogen geopend waren. Die de huivering heeft leren kennen aan een heilige God. Aan het einde gebracht en met Christus verenigd. En toen, ik hoorde hem als het ware nog zeggen, werd ik terstond aan de hand van Christus meegenomen naar de Vader. Als de vriendin van die hemelse borg, meegenomen naar zijn Vader. En zo voor de Vader gesteld heb ik de vrijspraak mogen vernemen. Tot God bekeerd. Eerst tot Christus. En dan neemt Christus hem mee. En dan word je bekeerd tot God. Zo zuiver, hè? Zo zuiver. En hoe is dat nou hier onder ons, geliefde? Nog wel ernst, nog wel zweren bij de oude waarheid, hoewel we daar ook steeds meer over gaan verschillen, wat dat toch wel mag zijn. Maar dit, tot Christus bekeert, tot de overste herdere en opziener van uw zielen. En door hem teruggebracht bij God, mijn vriendin, gewassen in mijn bloedvader, voorgeleid voor de Vader, tot God bekeert. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, zo allengskens. Tot God bekeerd, wat is dat dan in onderscheid met Christus? Christus is de middelaar. Ik kan voor God niet bestaan zonder Christus, die de hel heeft leeggedronken voor mij. Dan kan ik voor God bestaan. Anders kan ik tot God toch niet naderen als mijn schuld niet betaald is. En die heeft Christus betaald. Daarom kan ik alleen met Christus tot God terugkeren. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het gemeenschapsleven komen. Dan komt de mens tot zijn bestemming. Toen hebben we het uitgeroepen voor het eerst. Ik heb lief. Nooit eerder lief gehad. Hou je niet van je vrouw, zeker. Maar toch niet dat. Ik heb lief. Psalm 16, God. En dat is leven. Leven is lieve. En lieve is loven. Mijn God, u zal ik even geloven. Teruggebracht bij God wil zeggen, het leven ontvangen, tot leven komen, om lief te hebben. Hem die mij van eeuwigheid dit lief had, die ongeschapen liefde eeuwig te beminnen. Dat is tot God bekeerd worden. Dat begint hier. Daar wordt vergeving geschonken. Gemeente, het is niet mijn bedoeling om vanmorgen alle stukken van de kerk met u te doorlopen. Dat kan ook niet. Maar onderscheid dat wel, hè? In de armen van Christus gebracht te zijn. En door zijn bloed gereinigd te wezen. Om zo als een reine maagd voor God gesteld te worden. En dat die man doorleeft, dat kon hij vertellen. En daar ben ik vrijgesproken. Meerdere kinderen van God hebben getuigenis gegeven van het grote wonder. De een met Jesaja 27, de ander met 54. Kan ook een andere tekst zijn, de Heere werkt door zijn woord. Dat de een het gehoord heeft, bij mij is grimmigheid niet. En een ander, ik zal niet meer schelden, ik zal niet meer toornen. Maar ze krijgen van de Vader, op grond van dat reinigend bloed van Christus, dan hun ziel toegepast, de vrijspraak te vernemen. Dan krijgen ze een God en Vader. Christus, dan ben ik zijn vriendin. Maar God, dan word ik zijn kind. Een vriendin is toch anders dan een kind? Een bruidegom is toch anders dan een vader? Daar ligt het onderscheid. Tot God bekeert. Verlost van de heerschappij van Satan, die mij altijd in zijn weg wist mee te krijgen. Dat is een heel eenvoudige weg. Zondigen. Altijd maar aanblazen, nemen ervan. En als je gezondigd hebt, och, zo erg is dat ook niet hoor. Je kunt later nog wel bekeerd worden. Verlost van de heerschappij des Satans. Staat niet meer aan het roer. Is nog wel aan boord. Maar heerst niet meer. Geliefde, vanmorgen heel kort. Ogen openen. De werkelijkheid onder ogen zien, daar is een God. En ik zeg het nog één keer. Dan is het voorbij hier. Er is een eeuwigheid. Dan lost de tijd op. Met bestaan opengebroken. Aan het licht gebracht. In een ontzaglijke wanhoop. Aan het einde gekomen. En dan overgenomen door Christus. Tot Christus bekeerd. En nu aan de hand van Christus. Bij God teruggebracht. Daar vergeving van zonde ontvangen. Ik zal niet meer tornen. Ik zal niet meer twisten. Ga heen. En zondig niet meer. En dan roept die apostel het uit. Hoe grote liefde. Hoe grote liefde. Dat wij kinderen Gods genaamd worden. De Vader me kind heeft genoemd. Opgenomen in het heilige Godsgezin. Samen met die oudste broeder eenmaal aan de tafel te mogen plaatsnemen. Dat wonder, geliefde. Dat wonder. Vergeving ontvangen. Vergeving, dat is op grond van het bloed van Christus vrijgesproken. En dan het vierde. Verheerlijking. Paulus zegt aan een erfdeel onder de geheiligden. Door het geloof in mij. Onthoud u dat op de kinderen, ouders, opening. Zijn mijn ogen nog geopend? Bekering, ben ik tot Christus, tot God bekeerd? Vergeving, heb ik vergeving van zonde ontvangen? Zeg nou niet, ja, en ik ken die godsdienst wel, dat venijn. Maar zover komt iedereen niet, waarom zegt u dat? Daar heeft u de schrift niet aan uw kant hoor. Nooit. Ja, de mate waarin, daar hebben we het al meer over gehad. Daar gaan we niet over spreken. Maar dat weghouden van wat niet gemist kan worden, dat is ontzettend. En natuurlijk zijn de kinderen, die kunnen het er maar niet verhouden. Die kunnen het maar niet verhouden. Heren, dat is toch zo groot en dat voor zo in als ik ben. Ik weet het. Als God gesproken heeft, dan weet je het ook. En Paulus zegt, wij daar gerechtvaardigd zijn, door het geloof hebben vrede met God. En dan zegt hij niet achteraan een enkeling. Dan spreekt hij namens de ganse kerk. Ook hier, dit moet gebeuren. Ook dat, met het doel, daar gaat het zelfs om. Vergeven van zonde ontvangen wordt. Want dan alleen als er vergeving is, kan ik terugkeren. Kan ik terugkeren. In het hart van God, waar ik me eenmaal uit weg heb gezondigd. Dan alleen. Want niets onrein zal ooit het hart van God binnengaan. Kan niet. Vergeving van zonde. Nee, dat is niet vergeving van smet. Dat is wat anders. De zonden zijn vergeven, de schuld is betaald, de straf is weggenomen. Dat niet meer. Maar de smet blijft wel. En daarom moet ik vergeving wel goed onderscheiden van de uitwissing van de zonde. Maar dat komt pas als ik sterf. Dat kunt u lezen in Handelingen 3. Hier vergeving. Geen straf, geen schuld meer. Straks de uitwissing. Net als vroeger de meester het bord schoonmaakte. Uitgewist, dan zie je het niet meer. Dan is de smet weg. De smet van de zonde waar ik nog levenslang mee te worstelen heb. Die verdorven natuur. Die ik maar niet de baas kan. En dan mag het zijn, mijn zonde vergeven. En toch je dood wenen, als het ware in verzoende schuld. Maar die smet is er niet uit. Dat verdorven bestaan, dat draag ik om. In mij woont geen goed. En daarom ziet de kerk ook uit naar wat er eenmaal zal volgen. De uitwissing van de zonde. Zal de smet worden weggenomen. Dan blijft het oude ik achter. Dan zal ik nooit meer zonder. En volmaakt God mogen liefhebben. Dan is het oude leven voorgoed voorbij. En daar maakt ook Paulus gewag van. Dan kom ik terug. Kom ik toch weer bij uw ouders. Eenmaal van God afgegaan. Tot inkeer gekomen. En tot terugkeer bewogen. Nou, terug naar God. En dat is dat vierde. De verheerlijking. Want wat zegt Paulus? Daar gaat het in de prediking om. Dat beoogt hij. Dat moet ik kennen. En een erfdeel onder de geheiligde door het geloof in mij. Bij alles wat ik heb ontvangen. Dat zal het laatste, het hoogste, ook het enige zijn. Een erfdeel onder de geheiligde. Waarvan de dichter ook heeft gezongen. Uit het verlangen van zijn hart. Dat hij daar naar uitziet. Die erfenis te mogen ontvangen. God. Ja. God te mogen ontvangen. Om God eeuwig te genieten. Hoort u het verlangen? Dat erfdeel. Dat lot. Dat zalig lot. David. Psalm 16. Zo trachten te zingen. Derde vers. Van Psalm 16. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het derde van Psalm 16. Om de mij tot God uit te gaan om dat nou te mogen leren. Het gaat om het derde. Eén ding moet u nooit vergeten. Voor een erfenis moet er wel gestorven zijn. Wat dat gekost heeft, kostte God zijn enige geboren zoon. Duur verworven erfenis. Betekent ook wat het God mocht kosten. Om zijn uitverkoren kerk terug te krijgen zijn hart. Mocht hem alles kosten. Duur betaald. Dat erfdeel, die erfenis. Ik kan er niet zo ver over uitweiden als ik misschien wel zou willen. Maar is er wel merkwaardig eigenlijk. Dat er gestorven moet worden om een erfenis vrij te maken. Maar dat degene die gestorven is wel op moet staan om die erfenis te schenken. Dat is in het gewone leven niet zo, hè. En dan nog wat. In het gewone leven, dan is de erfenis voor degene die in leven blijft. Maar hier is het voor degene die gestorven is. En er moet gestorven worden om het te verwerven. En er moet gestorven worden om het te ontvangen. Dat is toch een wonderlijke erfenis, gemeente. En wat is het dan? Ik durf dat soms niet te zeggen. Wat die erfenis is, dat is God zelf. Dat is God zelf. Daarom durf je dat niet te zeggen. Dat is nou de erfenis. Ik ga God erven. Christus heeft de weg tot het hart vrijgemaakt. En dan mag ik zeggen, Paulus, weer inwonen. Inwonen. Niet langer uitwonen hier in dit meesterde ellende, in die rokerige herberg, want dat is deze wereld. Waar ik gelukkig zeg, er voor maar een nachtje hoef te blijven. Een nacht hier in deze rokerige herberg. Langer niet. Langer niet. Dat wil je toch ook niet, of wel? Dan wil je nog lang blijven hier. In die rokerige herberg. Wat zoek je dan? Ja, zeg je dan heel vroom, moet de raad Gods uitdienen, ja. Daar hadden we het niet over, hè? Het verlangen. Gij kunt mijn hart, mijn ziel vervoeren. Ja, en dan moet je er wel eens wat van gezien hebben. Dus er moet wel eens iets geopend zijn. Er moet wel eens een rente ontvangen zijn van het kapitaal dat daar bewaard blijft. Als een toeknikker altijd de eeuwigheid, een glimlach van een liefderijk God. Een uitlading van zijn liefde aan je ziel. Dat er wel misschien in de nacht vergezichten zijn geopend. En dat je ogen weer verslonden mogen liggen in de deugden Gods. Of zoals die man, ja, die zegt, dominee, ik heb vanmiddag zo goed gehad. Ik denk, nou, die man die zal wel beleefd hebben, hoor. Ja. Hij zegt, ik heb alles mogen verdoemen. Alles mogen verdoemen, buiten God in Christus. En een goede middag gehad, hoor. Dan weet je helemaal niet meer dat het middag is. Voorsmaak van de eeuwigheid. Die gaan God genieten. Hier al smaakjes, blikjes, openingen, ontsluitingen. En straks de volle erfenis. God genieten, daar zijn geen woorden voor. Dat wil ik ook niet doen. Wel eens gevraagd, hè, om er iets van te mogen zien. Dat je hart weer gaande gemaakt wordt. Och, dat mijn ogen het goed aanschouwen. Terwijl gij het onbezweken trouwen je uitverkoren naartoe wil voegen, ja. Gaat de deur wel eens open. Dan mogen ze als inblikken. In dat vaderhart van God. En thuiskomen hier in de tijd. En straks een thuiskomen de eeuwigheid. En daar gaat het over. Zult onthouden. De rest is voorbijgaand. Maak je daar niet zo druk om. Moeder. Kinderen moeten er netjes uitzien. Hè? Natuurlijk. Goede opvoeding. Moeten leren. Maar zo ongemerkt sluipt het erin. De rest op de achtergrond. Dan komt die hoogmoed. Mijn kind moet dit, mijn kind moet dat. Nou ja, daar zit je zelf ook in. Hè? Je hebt jezelf op het oog, je kinderen. Mensen zitten altijd aan zichzelf vastgeklonken. Oh, wanneer raak ik dat vervloekte ik toch kwijt. Maar let er wel op. Wij met onze kinderen, een ziel voor de eeuwigheid, we gaan God ontmoeten. Open dan de ogen van mijn kinderen, ouders. Zal dat niet de verzuchting zijn, dag en nacht? En dat ze bekeerd mogen worden tot die herder. En dat die herder ze maar mee mag nemen tot God. En vergeving der zonde ontvangen mag worden. Met een openstaande schuld kan ik God niet ontmoeten. En dan dat erfdeel. Zo duur betaald met de dood van Gods zoon. Om die erfenis vrij te maken. Om weer terug te keren. Lang weg geweest. Zo lang rondgedwaald hier. Geen thuis hier. En dan eindelijk thuis. En dat alles door het geloof in mij. Ja. Dat is die kus waarmee de ziel zich wederzijds met een geschonken geloof verenigt met Christus. Ja. Gemeente, door het geloof in mij. Kus de zoon. Opdat zij toorn niet een weinig ontbranden op de weg. Het kan nog. Kus de zoon. En volk mag het nog zijn in ons midden, die erfenissen. Ah, die erfenis, dat is de erflater. Die erfenis, dat is God. En Abraham mocht dat al horen. Ik ben uw loon. Uw loon. Bent u mijn loon? Ik heb er niks voor gedaan, nee. Genadeloon, ik geef me eeuwig aan uw weg. En eeuwig moogt u mij aanschouwen. Eeuwig moogt u zich verlustigen in mijn deugden. Verwonderen over mijn voorzienigheid. U kwijtraken in de werken mijner handen. Eeuwig in mij thuiskomen. Die erfenis. Waar ik van verzekerd ben. Wat de Heer het gezegd heeft. En de mond der waarheid kan niet liegen. Mijn kind, het beste komt nog. Het beste komt nog. En als dat nou zo ligt in de ziel, gemeente. Ja, dan is het wachten eigenlijk maar op één stemmetje. Eén woordje, weet u wat? De meester is daar. En hij roept u. Amen. Slotzang is van 25, het vierde vers. 25, vers 4. Zeer een goedheid. Kent geen palen. Dat wil zeggen geen grenzen. Hè? Geen grenzen. God is onmetelijk. Zijn goedheid is ook onmetelijk. God is recht, dus zal hij door onderwijzing. Altijd weer door onderwijzing. Hè? Sprak vorige week door een oudeling. Hij zegt, dominee moet altijd weer teruggebracht worden bij het paradijs. Altijd weer teruggebracht bij het paradijs. Daar zijn we God kwijtgeraakt. Daar moet ik mijn schuld eigenen. Daar moet ik steeds weer komen. Om nooit mijn afkomst te vergeten. Zodat zalig voor de eeuwig wonder zal zijn. Onderwijzing, altijd maar weer. God is recht, dus zal ik door onderwijzing. Hen die dwalen, verloren zoon in het buitenland, verloren dochter, brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt, het vierde van 25. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.